Voor onze luisteraars thuis een schriftlezing, die is uit Openbaring 12, de eerste 18 verzen. Openbaring 12. En dan de collecten, die zijn vandaag bestemd voor de diaconie en voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, de eerste de diaconie, de tweede kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan van onze penningmeester nog een oproep, in het bijzonder aan hen die hun bijdrage voor de VVB en Pnielbout Pniel nog niet hebben overgemaakt om dit alsnog te willen doen. Want het zou heel fijn zijn als we 2012 financieel goed zouden kunnen afsluiten. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We hebben net twee verzen gezongen van Psalm 84 en we zingen opnieuw twee verzen van deze mooie psalm, het derde en ook het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het zesde vers, want God de Heer zo goed, zo mild is, te alle tijd een zon en een schild. We luisteren naar de 10 geboden, de wet die de Heer ons heeft gegeven en ook de samenvatting die de Heer Jezus heeft verwoord in Matteüs 22. En in aansluiting daarop zingen we met elkaar uit Psalm 119, het 34ste vers. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en uw wegen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet al dus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Openbaring 12 lezen we vanmorgen met elkaar, het hoofdstuk dat allerlei relaties heeft met kerst. Openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En ze was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel. En wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren. Om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind. Dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind had gebaard. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover. We willen samen bidden om Gods onmisbare zegen over de verkondiging van zijn woord. Dankzegging willen wij doen met dominee mevrouw van Zorgen. Want ze waren gisteren, 29 december, 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging en gebed. Trouwe en barmhartige Heere, u heeft ons van de week het voorrecht gegeven dat we het kerstfeest weer met elkaar mochten vieren. En dat we erbij stil mochten staan dat u uw beloften vervulde. En dat u de Messias, de Christus, geboren hebt doen worden. In armoede. Geboren doen worden in onze situatie. Want zijn armoede tekent de armoede waarin wij ons bevinden sinds de zondeval. We hebben samen ons weer mogen verwonderen over uw liefde die daarin zo helder schittert. Want al zo lief hebt u de wereld toch gehad dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven. Heren, we danken u dat we zo van de week dat heerlijke evangelie weer met elkaar hebben mogen horen. Ervan hebben mogen zingen. Er ons weer over hebben mogen verwonderen. En nu zijn we vanmorgen bij elkaar op deze allerlaatste zondag van het jaar 2012. En dat bepaalt ons erbij, heren, dat de tijd verder gaat. De laatste zondag van het jaar laat ons weten dat alles uiteindelijk ook zal uitlopen op de grote voleinding. De grote voleinding waar u over spreekt in uw woord. En die grote voleinding zal zijn voor uw volk, voor uw kinderen, voor uw kerk op deze wereld. Het begin van een nieuwe tijd. Want dan zal de aarde geschapen zijn waarop gerechtigheid woont, een nieuwe aarde. Dan zal de paradijssituatie weer terugkeren. Dan zal er een einde zijn gekomen aan alle zorg en zonde, aan alle crisis en alle chaos. Heren, wat kunnen we daar soms ook naar verlangen? Zeker als we in ons leven ook te maken hebben met zorg en met moeite, met verdriet. En zeker als we ook steeds weer opnieuw moeten belijden dat we van uw genade afhankelijk zijn en dat we maar niet kunnen beantwoorden het doel dat u met ons leven heeft. Wat kunnen we dan verlangen soms? Naar die volmaaktheid. En u zult het straks geven. Want kerstfeest is de garantie van de komst, de wederkomst van de Heer Jezus, uw Zoon. Heren, als we de laatste zondag van het jaar beleven, dan worden we eigenlijk ook bepaald bij de eindigheid van ons persoonlijke leven. En als we terugzien op het afgelopen jaar, dan mag er allereerst wel dankbaarheid in ons hart zijn voor dat wat u ons schonk. Dan mag er dankbaarheid zijn voor dat wat u ons als gemeente ook nog liet. Elke zondag in vrijheid samenkomen. Steeds weer opnieuw uw woord mogen beluisteren in alle vrijheid en rust. Maar ook door de week, wat hebben we veel uit uw hand ontvangen. Wat bent u goed geweest voor ons in het afgelopen jaar. Maar als we terugzien op het afgelopen jaar en ons leven spiegelen ook aan uw geboden, dan moeten we tegelijk ook erkennen dat we uw genade zo behoeven. Wanneer we weten, en we hebben het vanmorgen ook met elkaar weer gehoord, dat we u hebben lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Wat schieten we dan veel te kort? Wat hebben we ook in het afgelopen jaar dan ver onder de maat geleefd? Heren, we blijven van uw genade afhankelijk. En we nemen ook onze toevlucht tot hem in wie die genade is, onze Heere Jezus Christus. Want hij is niet alleen maar gekomen als kind. Wij weten, hij heeft ook gehangen aan het kruis. Hij is ook opgestaan uit de dood. En in hem is een volkomen verzoening voor onze zonden. Heren, als we de laatste zondag van een jaar beleven, dan worden we ook bepaald bij de eindigheid van ons persoonlijke leven. Dat is een feit. En geeft u, heren, dat we ook de dingen mogen overwegen. En dat we nu al ook zo ons leven mogen inrichten, als we op de laatste dag van ons persoonlijke leven zullen wensen dat we geleefd zouden hebben. Wanneer we uw goedheid en uw genade steeds weer opnieuw mogen horen. Wanneer we ook de richtsnoer voor ons leven, uw wet steeds weer ontvangen. Richt onze harten daarop. Met steeds hernieuwde toewijding. Of wanneer dat nodig zou zijn. Richt onze harten daarop in de weg van wedergeboorte en bekering. Heere in de hemel, zo komen we samen tot u. Wij bidden om uw zegen, de leiding van uw Heilige Geest. Als we zo meteen onze aandacht willen bepalen bij Openbaring 12. Een hoofdstuk dat alles te maken heeft met kerstfeest. En dat ons ook bepaalt bij de toekomst. Open het hoofdstuk, Heere, voor onze harten, dat we er troost en bemoediging uit mogen putten, dat we er onderwijs uit mogen ontvangen. Wij willen vanmorgen heel in het bijzonder uw grote naam danken voor het feit dat u onze broeder en zuster van zorgen gisteren de dag hebt doen beleven samen met hun kinderen en met hun kleinkinderen, dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Uw goedheid is hemelhoog. En zo mag het ook leven in hun hart. Uw trouw, uw goedheid, uw genade. En ze hebben hun leven ook samen in uw dienst mogen besteden. En als u het geeft, zal over een paar weken onze broeder ook erbij stil mogen staan dat hij 45 jaar in het ambt is. Heren, we danken u voor alles wat u gaf. En we willen onze broeder en zuster ook van harte blijvend aan uw trouwe zorg ook opdragen. Blijf hen omringen, Heren, in alle opzichten. Blijf hen schenken wat ze nodig hebben. Als het gaat om hun gezondheid. Als het gaat om het geestelijke aspect van hun leven. En ook als het gaat om de dienst waarin onze broeder nog steeds mag staan. Heren, wees met een ieder van ons die zorg en moeite en verdriet in zijn of haar leven ervaart op dit moment. Heren, wij mogen toch al onze zorgen bij u brengen. Dat lezen we toch steeds weer opnieuw in uw woord. Werp al uw bekommernis op mij. Zegent u ons, Heren. Schenken ieder van ons wat we behoeven. En zo komen we als gemeente vanmorgen tot u. Dankend voor uw zegen en het goede. Biddend om uw blijvende zegen. Alleen op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Alleen om zijnentwil. Amen. Wij willen met elkaar zingen uit Psalm 118 en daarvan het zesde, het zevende en ook het achtste vers. Psalm 118, vers 6. Ze hadden me omringd als bijen, maar ik mocht hen in 's Heeren kracht bestrijden. De Heere is mij tot hulp en sterkte, het zevende vers. En het achtste vers, Gods rechterhand is hoog verheven. uitgangspunt is Openbaring 12. Het tweede gedeelte van vers 4 en vers 13. En ik lees dat nog eens voor. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden. Zodra ze het gebaard zou hebben. En vers 13. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En als we naar de boodschap van deze tekst geluisterd hebben, willen we uit Psalm 89 het laatste vers zingen, het 20e vers. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. Gemeente, niet iedereen was blij met de geboorte van de Heere Jezus. Niet iedereen heeft met de engelen meegezongen, die prachtige lofzang, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, de mensen van het welbehagen. Niet iedereen is met de herders op weg gegaan naar Bethlehem, of later met de wijzen uit het oosten, om het kind van Bethlehem te aanbidden. Er is ook vijandschap, er is ook verzet gekomen tegen het kind van Maria. Dat lees je in Openbaring hoofdstuk 12. En je leest in dit hoofdstuk ook voor wie de geboorte, de dag van de geboorte van de Heer Jezus, een inktzwarte dag geweest is. Dat gold voor de duivel en voor zijn volgelingen. De draak, zo wordt hij hier genoemd. Voor hen was de geboorte van de Heer Jezus verschrikkelijk. Het betekent het begin van het einde. Je leest hier in Openbaring 12 dat de duivel heeft geprobeerd om de geboorte van de Heer Jezus ook te verhinderen. Gelukkig is hij daar niet in geslaagd. Gelukkig niet. We hebben de afgelopen week samen het kerstfeest weer gevierd, nietwaar? En toen is het allemaal weer helder en duidelijk geworden voor ons allemaal. De Heer Jezus is geboren. Gods Zoon is mens geworden. Helaas is de duivel niet opgehouden om het kind van Maria te bestrijden toen hij ter wereld gekomen was. Hij heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat de Heer Jezus zijn werk op deze aarde zou gaan volbrengen. Het is gelukkig niet gelukt, we weten ervan. De Heer Jezus heeft zijn borgwerk volbracht. Hij is ook opgestaan uiteindelijk weer uit de doden. En dan kun je zeggen, dan heeft dus de Satan het verloren. En dan heeft hij, om zo te zeggen, geen enkel werk meer op deze aarde te doen. Nou, laten we ons niet vergissen. Want wat lees je nou in Openbaring 12, in het tweede stuk? Daar lees je dat de duivel, nu hij niets meer tegen Christus kan uitrichten, dat hij zijn haat en zijn verzet en zijn vijandschap nu op zijn gemeente richt. Dat hij nu, om zo te zeggen, de gelovigen onder vuur neemt. Steeds maar weer en steeds krachtiger. En daarom is het leven van de kerk op aarde niet zo makkelijk. En we zeggen wel eens, het is hier beneden de strijdende kerk, maar dat is ook zo. En dat heeft hier nou zijn achtergrond in. De boze die sinds dat Jezus in de hemel is opgenomen, weer de duivel die nu probeert om het de kerk zo moeilijk mogelijk te maken. Maar nou is dat uiteindelijk niet de laatste boodschap die Openbaring 12 ons geeft. De laatste boodschap is dat wie bij het kind hoort, de toekomst met verwachting tegemoet zal kunnen gaan. Want die draak, die zal het niet winnen. Hij kan van alles doen, hij kan van alles uit de kast halen om de kerk het moeilijk te maken. Hij zal het niet willen. Hij zal de nederlaag volstrekt, volkomen gaan leiden. Nou, daar willen we het vanmorgen met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen de draak en het kind. De draak en het kind met een hoofdletter. Johannes zag een teken in de hemel, zo staat er. Een vrouw bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten, op haar hoofd droeg ze een kroon met 12 sterren. En verder zag Johannes dat de vrouw zwanger was en dat de geboorte van haar kind ook al aanstaande was, want zij riep in haar barensnood. En natuurlijk vragen we ons dan af, wie is deze vrouw waar Johannes het hier over heeft? Alle verklaarders zijn het erover eens dat hier het oude Israël wordt bedoeld, het oude Godsvolk. En als je verderop in Openbaring 12 dan de vrouw ook weer tegenkomt, dan is het uitgebreide Godsvolk. Dan zijn ook de christenen onder dat volk begrepen. De vrouw, het volk van God, de gemeente van de Heere, onder het Oude Testament en onder het Nieuwe Testament. Zo zou je het vanmorgen kunnen verwoorden. En wat betekent dat nou? Dat die vrouw bekleed is met de zon, dat ze de maan onder de voeten heeft, dat ze een krans van allemaal sterren draagt. Dat betekent dat alle lichten die er aan de kosmos zijn, dat hij zich richtte op die vrouw. Met andere woorden, wij zouden zeggen, die vrouw in de spotlights. Die vrouw, dat is degene waar het om gaat. Dat is het centrum van het heelal. Dat is die vrouw, de meest belangrijke, te midden van de geschapen wereld. En dat geeft aan, want ik zei net, die vrouw dat is de gemeente van het Oude en ook van het Nieuwe Testament. En dat geeft aan hoe bijzonder rijk en hoe bijzonder hoog de positie is van de kerk op deze aarde. Dat zou je niet altijd zeggen. Als je van beneden af naar de kerk aankijkt, dan zie je een hele hoop zorg, dan zie je verwereldlijking, dan zie je verdeeldheid. Laten we het daar nou vanmorgen maar niet uitgebreid over hebben. Daar word je niet zo vrolijk van, wat je allemaal van onderaf ziet als je naar de kerk kijkt. Maar als je er nou naar kijkt, zoals je het hier in dit hoofdstuk ook leest, dat je van bovenaf dus naar de kerk van de Heere kijkt, dan zie je, daar gaat het om. Dat is het meest belangrijke op deze hele wereld, eigenlijk te midden van de hele kosmos, de hele geschapen wereld. Het centrum daarvan is de kerk van de Heere. Dat is het meest belangrijke. Nou, en als je dat vanmorgen dan weer ziet, dan kijk je toch weer met andere ogen naar de kerk. En als je daar een levend lid van mag zijn, dan mag je ook weten dat je tot die geweldige gemeenschap mag horen waarvan God zegt, en dat is nou de gemeenschap waar het om gaat. De kerk op de aarde. De volgende vraag is, waarom is die vrouw nou zwanger? En wat betekent het nou dat ze op het punt staat om te baren? Nou, dat betekent dat onze blik weer teruggeleid wordt naar het moment van Jezus' geboorte. Want Jezus is het kind waar het in Openbaring 12 over gaat. Hij komt voort uit het oude godsvolk, de Joden. De vertegenwoordigster van het oude volk, dat is Maria uit Nazareth. Lang hebben ze moeten wachten, voordat God de belofte tot vervulling deed komen. Eeuwenlang, het viel niet altijd mee. Ze hebben gezucht, ze hebben geroepen Ze zaten soms zo vast dat ze zeiden, nou weten we het ook niet meer. En het lijkt wel of als God ons helemaal verlaten heeft. Maar uiteindelijk heeft God zijn belofte vervuld. En de Messias is geboren. Jezus Christus. Zoon van God en zoon van mensen tegelijk. Gekomen om zijn volk te verlossen van hun zonde en ook van de eeuwige ondergang. Het grote teken dat Johannes zag in de hemel was een vrouw die op het punt stond te baren. Hij zag het oude godsvolk vertegenwoordigd in Maria die de lang verwachte zaligmaker zou gaan voortbrengen. Maar Johannes zag ook nog weer een andere figuur. Hij zag een hele grote rode draak. Een monster, 7 koppen, 10 hoorns. 7 koninklijke hoeden op zijn hoofd. Wat een monster. Wie wordt ermee bedoeld? Vers 9 geeft het antwoord. Het is de oude slang, het is de duivel, het is de mensenmoordenaar van beginnen. De duivel die de hele wereld verleidt. Dus hij is dat grote rode monster. Die grote rode draak. Waarom rood? Rood is de kleur van de bloeddorst. Zo is die. Bloeddorstig. Waarom is die veelkoppig en veelhoedig? Dat heeft niet zoveel extra betekenis hier. Dat laat eigenlijk meer het beeld van het monster compleet worden. Het is een afzichtelijk monster waarvan je zegt, daar wil ik zo ver mogelijk bij uit de buurt blijven. En wat doet dit monster nou? Wat hier beschreven wordt is ronduit schokkend. De draak stond voor die vrouw die zou gaan baren. Opdat hij dat kind zou verslinden als het gebaard zou zijn. Nou krijgen we dus een kijkje achter de schermen. We zien wat er nou allemaal gebeurd is rond de geboorte van de Heer Jezus. Het leek allemaal zo liefelijk, het leek allemaal zo prachtig, hè? Dat kindje in een kribbe, gewonden in doeken en daar die Jozef en Maria omheen en later de herders ook nog. Hè? Wat romantisch, hè? Nou vergeet het. Hier gebeuren geweldige dingen. Hier is, om zo te zeggen, een geweldige strijd gaande geweest. De duivel die geprobeerd heeft om het kind van Maria te verslinden. Waarom? Nou, dat laat zich indenken. Want het kind van Maria, dat komt, zo staat er ergens in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in een van de brieven van Johannes. Dit kind dat komt om de werken van de Satan te verbreken. Dat is het grote doel. Kun je dan begrijpen dat de duivel er niet op zit te wachten dat het kind komt? Kun je dan begrijpen dat de duivel probeert om dat kind te vermorzelen als die ter wereld is gekomen? Maar gelukkig heeft God het verhoed. En het is niet geslaagd, deze boze opzet. We lezen in het vijfde vers, zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren staf. De vrouw baarde een mannelijke zoon. Ja, dat weten we. Jezus. En hij wordt in Psalm 2 al voorzegd als degene die koning zal zijn en ook de heidenen met een ijzeren staf zal regeren. Hij is de grote koning van God gegeven. He, dus wat dat betreft, het is werkelijkheid geworden. Wat God wilde en wat de duivel wilde, is niet werkelijkheid geworden. De draak heeft de geboorte van Jezus niet kunnen verhinderen. En ook daarna heeft de draak niet kunnen verhinderen dat het kind opgroeide. En toch heeft hij het geprobeerd om, als het kind opgroeit, om dan eigenlijk ook alles onmogelijk te maken. Als Jezus nog maar een kleine baby is, vervult hij het hart van Herodes met haat tegen het kind. En alle kinderen van Bethlehem worden daar de dupe van. En zij worden uitgemoord. En het hartverscheurend geween van de moeders klinkt op uit het plaatsje waar de Zoon van God ter wereld was gekomen. Het kind van Maria was veilig omdat God ervoor gezorgd had op dat moment dat hij in Egypte was. Egypte, eens diensthuis, toen asielcentrum. Maar ook daarna heeft de draak steeds weer geprobeerd om het kind van Maria te belagen. Ik denk bijvoorbeeld aan de verzoekingen in de woestijn. We kennen dat ook en lezen het ook nog maar eens een keer na in Lucas 4. Wat heeft hij niet geprobeerd om Jezus van zijn taak af te houden? En vooral toen Jezus aan het kruis hing, toen hij dat laatste stuk van zijn lijdensweg ging, wat heeft de duivel niet geprobeerd om Jezus onderuit te halen? Denk aan Gethsemane. Denk aan Golgotha, toen het 3 uur lang donker werd. Wat heeft de duivel toen zijn gif ook niet gespuugd in het aangezicht van de heilige God? Maar de draak is er gelukkig niet in geslaagd. En dat is het evangelie uit Openbaring 12. Het kind heeft overwonnen. Het kind heeft overwonnen. Het kind is niet door de Satan overwonnen. Het kind heeft de Satan overwonnen. Uiteindelijk, en dan wordt eigenlijk de gang van Christus in één zin samengevoegd. Er staat hier: het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dat betekent, nadat hij alles volbracht had en opgestaan is, is hij ook weer teruggegaan naar de hemel. Wij weten dat is de hemelvaart. En toen was alles volbracht. Toen kon de duivel er niet meer bij. Toen had hij het volkomen verloren. De duivel had toen 2 nederlagen geleden. De eerste nederlaag was dat hij de geboorte niet heeft kunnen verhinderen. De tweede nederlaag is dat hij het werk van Christus niet heeft kunnen blokkeren. En dat de duivel daarna in razernij uitbrak, laat zich indenken. Er staat in vers 7 dat er daarna een oorlog vlak bij de hemel is uitgebroken. En je mag dat denk ik zo ook interpreteren, hè, dat na de hemelvaart, hè, dat de duivel met zijn trawanten naar de hemel gegaan is om te proberen om Christus van de troon af te trekken. Maar toen kwam hij bij de hemelpoort en toen bleek dat er een legermacht was waar hij niet omheen kon. Toen bleek dat Michaël daar was met ook de andere engelen, aartsengel Michaël, in de Bijbel al de aanvoerder van allerlei engelen genoemd. Denk ook aan de profetieën van Daniël. En toen heeft die draak, die lelijke draak, die heeft een derde nederlaag geleden. Toen kon die niet de hemel inkomen. Michaël en zijn trawant en zijn engelen, die hebben de duivel en zijn trawanten overwonnen. En toen werd door Michaël de draak op de aarde geworpen, staat er. En toen kwam de duivel op de aarde terecht en hij zou nooit meer een voet in de hemel kunnen zetten. Hij zou ook nooit meer kinderen van God in de hemel kunnen aanklagen. Zoals je dat leest in het Oude Testament dat nog wel kon, in Zacharia 3 bijvoorbeeld. Dan staat die hoge priester Jozua, die staat daar en dan klaagt de duivel hem aan. Dat is nadat Jezus naar de hemel gevaren is en die strijd er dus heeft zich afgespeeld, is dat niet meer mogelijk. Sinds die tijd is de duivel op de aarde. Hij heeft geen toegang meer tot de hemel. Vandaar dat je in dit hoofdstuk ook leest dat er een geweldige vreugde in de hemel was toen Michaël die draak op de aarde geworpen had. Maar tegelijk betekende dat ook voor de mensen op deze wereld een verschrikkelijk iets. En dat wordt hier ook verwoord. Wee de mensen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, want hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft. Sinds de hemelvaart wordt het wee uitgesproken over de aarde en haar bewoners. Nu is de draak niet meer bij het kind, maar nu is de draak bij de kerk. Nu is de draak bezig om zijn helse vijandschap te richten op die vrouw, staat er. En dat was de gemeente van het oude en ook van het nieuwe verbond. De vrouw, die is nu in groot gevaar sinds de tijd van de hemelvaart. Want de draak is op de ondergang van de vrouw uit. En in vers 15 kunnen wij lezen wat die draak precies onderneemt tegen die vrouw. He, wat doet die draak? Nou, die draak die doet iets opmerkelijks. Die spuwt geen vuur. Maar die draak die spuwt water. En wat gebeurt er dan? Dan komt er, om zo te zeggen, een enorme rivier uit de bek van die draak. En wat gebeurt er nou als je ergens loopt en er zou bij wijze van spreken een enorm stuk water achter je aankomen? Ja, dan ga je ondersteboven. Water kan ontzettend sterk zijn. Dan houd je het niet meer op de been. Dan drijf je weg of je verdrinkt. Nou, dat is wat de duivel dus doet op deze wereld. Hij probeert om de kerk van de Heere te doen wegdrijven. En te doen verdrinken. Nou, dan kan iedereen denk ik ook wel er iets bij voorstellen wat dat precies inhoudt. Hè? Wegdrijven. Waar drijf je dan van weg? Nou, van datgene waar het om gaat. Dan drijf je weg bij de hoofdboodschap van de schriften. Dan probeert de duivel dus om zo te zeggen dat de kerk niet meer vasthoudt aan het evangelie van de Heere Jezus Christus. Van genade en van zonde en van leven en van dood. Dan probeert hij om zo te zeggen de boodschap te verwateren. Overal waar een verwaterde boodschap klinkt, niet in overeenstemming met de schriften, is dus de duivel aan de gang. Ook al klinkt het als allemaal best nog wel aardig en vroom. Hij probeert dus om zo te zeggen alles weg te doen drijven, bij het fundament vandaan. Hij probeert, als hij dat zou kunnen, ook de kerk te doen verdrinken, zodat degenen die werkelijk de Heere vrezen, dat ze omkomen. Hij probeert hen te verleiden, zodat hun harten gericht worden op de dingen van beneden. Hij probeert hen te verleiden, zodat ze niet meer toegewijd zijn aan hem. Maar dat ze eigenlijk steeds weer opnieuw hun harten laten vervullen met dat wat vergankelijk is. Je ziet het gebeuren, om je heen ook. Hè? De dienst van de Heere krijgt steeds minder aandacht. Toewijding aan de Heere in een leven, nauwgezet leven, achter de Heere aan. Het is steeds meer een zeldzaamheid. Als je om je heen ziet, de verwording en de afkeer van God en van goddelijke dingen. Het is enorm. En ook in de kerk, verwatering en verslapping. En de duivel is bezig om zo de kerk minder krachtig te maken en kon het zijn tot de ondergang te brengen. Gelukkig is dat onmogelijk. Gelukkig is dat laatste onmogelijk. De kerk van de Heere kan inderdaad verwateren en kan een flink eind weer van haar centrum afkomen te staan. Dat is helaas in de geschiedenis allemaal zo duidelijk. Maar de kerk van de Heere kan niet verdwijnen op deze wereld. Want God is er. En dat wordt eigenlijk ook in een prachtig beeld hier in dit hoofdstuk wordt dat duidelijk gemaakt. Want die enorme waterstroom achter de kerk aan, hè, die bereikt toch uiteindelijk die kerk niet. Want vlak voordat hij bij die kerk dan is, gaat de aarde open. En dan gaat dat water erin. Dan slokt, om zo te zeggen, de aarde dat water van de draak op. Zo wordt de gemeente van God toch beschermd, toch bewaard. Er komt veel op haar af, veel verleiding, maar ze gaat toch niet ten onder. Dat is niet te danken aan de standvastigheid van die gemeente, dat is niet te danken aan de geloofskracht van die mensen, dat is nou te danken aan de bewaring van God. Hij zorgt daarvoor. Wat is dat toch eigenlijk weer ook een bemoediging om dat zo te lezen in Openbaring 12.
Want je zou, als je dit hoofdstuk zo leest, dan zou je eigenlijk je handen omhoog heffen en denk je van, wat moeten we nog? Dan zou je zeggen, nou, niemand van ons zal de eindstreep halen. Nee, maar toch, God staat ervoor in. Hij zorgt ervoor. Hij doet, om zo te zeggen, zijn kinderen niet ten onder gaan. Dat kan ook niet, want er is toch aan het kruishout geroepen, het is volbracht. Dan zou dat woord geen inhoud hebben gehad. Het ligt alles vast in die doorboorde handen van Christus. Zoals hij zelf ook heeft gezegd, niemand kan de schapen van mij uit mijn handen rukken. Nou, dat is het. Wat dat betreft, de kerk op deze wereld zal altijd blijven bestaan, ondanks alles. Het kan wel zijn dat de kerk dan soms verplaatst, dat hij ergens anders, dat hij hier verdwijnt en dat hij ergens anders weer verschijnt. Ook dat laat de geschiedenis zien. Maar over het rond van de aarde zal de kerk van de Heere niet verdwijnen, onmogelijk. God staat daar zelf garant voor, op grond van het werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Nou, dan zou je zeggen, dan als de duivel dat dan ziet en dat allemaal weet, dan zal hij uiteindelijk ook terug gaan treden. Dan zal hij zeggen, nou, er is geen beginnen aan. Ik heb al zoveel nederlagen geleden. Ik kan die kerk, kan ik uiteindelijk ook niet ten onder doen gaan. Ik geef het op. Nou, de duivel is een vijand die het nooit opgeeft. Tot de laatste snik toe gaat hij door. En omdat hij de gemeente in zijn geheel niet ten onder kan gaan, omdat hij de kerk dus niet kan doen verdwijnen, richt hij nou zijn aanvallen op die persoonlijke gelovigen. Dat lees je in vers 17. Hij ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus de gelovigen die de Heere Jezus mogen liefhebben en die de geboden van God bewaren, die zijn nu het mikpunt geworden van de haat van de duivel. De draak richt zich op degene die bij het kind horen, zou je eigenlijk kunnen zeggen vanmorgen. En hij probeert om het leven van hen steeds moeilijker te maken. Hij weet, ik kan ze uiteindelijk niet uit de handen van Christus rukken. Dat weet hij. Maar hij probeert toch het leven van hen zo moeilijk mogelijk te maken. Dan hebben wij hier nog geen klaag. Maar als je nou christen bent in Noord-Korea, als je de Heere vrezen mag in een islamitisch land als Indonesië, wat dan? Dan komt het er wel op aan. Dan merk je dat aan den lijve. Dan kun je daar behoorlijk veel vijandschap daadwerkelijk in je leven ook ervaren. Natuurlijk ook in onze samenleving merk je dat de ruimte die er komt, de ruimte die er geboden wordt om de Heere te vrezen en ook om in het publieke bestel ook de geboden van God te handhaven, die ruimte wordt steeds kleiner, dat is duidelijk. Maar we hebben niet te klagen. Maar dan denk ik aan die vervolgde broeders en zusters. Dan zie je, het is inderdaad in hun leven werkelijkheid geworden. Ze zijn het mikpunt geworden van de draak die het op de mensen voorzien heeft die bij het kind horen. Maar laten we het nou vanmorgen naar onszelf toe gaan trekken. Wat is de boodschap nu precies? Wat kunnen we nou uiteindelijk, want je zou er toch depressief van worden als je dit zo leest, hè? Van de haat van de draak richt zich op ons. Wat kun je nou daartegen doen? Nou, ook dat wordt in Openbaring 12 heel nadrukkelijk verwoord. En dat is een geweldige bemoediging. Je kunt vluchten naar de woestijn. Nou, leg dat eens uit dan. Er wordt in vers 6 en ook in vers 14 op gewezen dat de Heere zijn kinderen vleugels geeft om naar de woestijn te vliegen. Nou, wat moet je je daar dan weer bij voorstellen dan? Dat zijn de vleugels van het geloof en van het gebed. De vleugels van het geloof en van het gebed. En daar vlieg je mee als klein mens naar de woestijn, naar de plaats van de afzondering. Maar de woestijn is niet alleen de plaats van de afzondering, de woestijn is de plaats ook waar God bijzondere voeding en ondersteuning geeft. Denk maar weer aan het oude Israël, hoe ze in de woestijn ook doorgeholpen zijn op wonderlijke manieren. De woestijn, plaats van voeding en van verzorging. Daar mag je naartoe. Als ik het in gewone woorden mag zeggen, je mag naar die binnenkamer toe. Elke dag weer opnieuw. Je mag naar die plaatsen toe waar je gevoed wordt. Elke week weer opnieuw. Bijvoorbeeld de samenkomsten van de gemeente. Je mag elke keer weer opnieuw samenkomen. Ook gewoon door de week. Om de schriften te openen. En om de gebeden tot God op te zenden. De Heere geeft de vleugels van geloof en van gebed om even weg te vliegen. Van de realiteit en de werkelijkheid van je bestaan. Om even weer weg te vliegen naar die andere dimensie. Om weg te vliegen naar de woestijn. En misschien heb je daar, ach natuurlijk heb je daar in je leven het een en ander al van mogen ondervinden, gemeente. Hoe goed of het is om stil te zijn voor God. Hoe goed of het is en hoe nodig het is, hè, om even weer afstand te nemen en te zijn daar waar je alleen bent met de Heer. Wegvliegen met de vleugels van geloof en gebed. En dan daar te mogen ervaren in de stilte voor de Heer wie Hij is. En dat Hij steeds weer opnieuw bemoedigt. Dat je steeds dan weer opnieuw het zicht mag krijgen op Hem. Op dat kind, hè, waar alles in ligt. Dat kind waarin niet alleen maar de vergeving ligt, wat zo belangrijk is, maar ook het eeuwige leven. Hij heeft het gezegd in me. Ieder die in mij gelooft, zal niet verloren gaan. Maar het eeuwige leven hebben. Je mag wegvliegen naar de stilte. En daar weer bepaald worden bij Hem in wie alles ligt. Wat heb je dat nodig? Eigenlijk iedere dag. En misschien dat dan vanmorgen ook de praktische les in dit stuk is, om je dan ook maar niet al te gek te laten maken door de waan van elke dag. Natuurlijk, hè, je hebt je werk en je hebt zoveel andere dingen en ach, vertel mij wat. Maar dan elke dag toch een moment wegvliegen. Op de vleugels van het geloof en van het gebed. Naar de woestijn. Om dan even stil te zijn voor de Heer. En dan te zien op dat kind. Die nu koning is. En die straks terugkomt. Die alles ligt wat wij nodig hebben. Wat is dat toch, om zo te zeggen, ook een geweldig iets dat de Heer dat geeft, hè? Je moet je realiseren, als je werkelijk bij het kind hoort, hè, vorm je het mikpunt voor de draak. En dat moet je niet te licht achten. Die duivel is veel handiger en slimmer en sterker dan wij zijn. Maar God zei, ik geef ze de vleugels van geloof en gebed. Ze kunnen wegvliegen, elke dag even weer. Om stil te zijn voor mij en om alles te zien wat in Hem ligt. Het kind van Bethlehem, de koning van de kerk. Hoe meer zicht op Christus, hoe meer geestelijke toewijding, hoe meer verwachting, hoe meer werkelijke troost. Maar als dit nou allemaal geen werkelijkheid in je leven is, je eigenlijk bij jezelf denkt, nou ja, mooi verhaal vanmorgen over een draak en zo. Nou, best aardig. Maar het zegt me helemaal niks. Dan hoor je nog bij die draak. Wil jij horen bij een draak die het verloren heeft? En die het verliezen zal? Nee, je hebt geen toekomst. Je hebt geen enkele toekomst als je dit kind voorbij loopt. En de draak volgt. Ik volg de draak niet. Het is één van tweeën. Of het kind, of de draak. vlucht naar dit kind. Het kind van Bethlehem. Gods genade gaf. Het leven. Werkelijk het leven met een hoofdletter. Dwars door alle duisternis en dood heen. Wanneer we hem in het oog en in het hart mogen hebben en houden, gaan we een machtige toekomst tegemoet. Ondanks alles wat er aan bestrijding tegenin gaat. Ondanks alles wat er aan verleiding ook op afkomt. Dan gaan we een machtige toekomst tegemoet. De draak en het kind. Kies het kind en niet de draak. Amen. Laten we samen danken en bidden. In Openbaring 12 geeft u ons een blik achter de schermen, heren. Wat er allemaal gebeurd is rondom kerstfeest. Hoe of de draak ook geprobeerd heeft om de geboorte van de Heere Jezus, uw Zoon, te verhinderen. Maar gelukkig, hij is in zijn boze opzet niet geslaagd. En ook verder, hij heeft van alles geprobeerd. Maar hij heeft dat werk van uw lieve Zoon niet kunnen blokkeren. En uiteindelijk is hij geworpen op de aarde. Nu vervolgt hij de vrouw. Nu is de gemeente het mikpunt. Heren, dat we ons daar goed van bewust zijn. Maar we mogen, en dat is toch ook bemoedigend, we mogen weten in de eerste plaats dat u het bent die uw kerk in stand zult houden. Maar in de tweede plaats, en dan geldt dat voor iedere dag weer opnieuw, dat we die vleugels van het geloof en van het gebed ook werkelijk gebruiken om weg te vliegen. Om een moment stil te zijn. Om voor uw aangezicht te zijn, om daar gevoed, gesterkt, gelaafd te worden, bekrachtigd en bevestigd, alles wat we nodig hebben. U wilt het ons daar in de stilte, in de woestijn geven. Heren, zo is het duidelijk geworden dat al heeft de duivel veel macht en heeft hij ook veel, wat hij op deze aarde ook allemaal aan activiteiten ontplooit. Hij heeft het al verloren en hij zal het uiteindelijk verliezen. Vreselijk. Al de mensen die de draak volgen. Die zich, zonder dat ze misschien zich dat ook bewust zijn, die zich laten misleiden door hem. Maar zalig wie het kind mag volgen. Die alles in het kind mag ontdekken dat u geschonken heeft. Het kind dat nu koning is, aan uw rechterhand is en straks zal wederkomen om alles nieuw te maken. We danken u dat we zo vanmorgen ook in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. En we denken aan al onze broeders en zusters, waar ter wereld ook, die de hitte van de strijd daadwerkelijk ervaren in de vervolging en in de verdrukking. Tegen wie de haat van de draak zich daadwerkelijk zo richt dat ze dat ook ervaren moeten in hun leven. Houd ze staande en bemoedig ze, Heren. En doe ook hen wegvliegen, elke keer weer opnieuw, naar de woestijn. Heren, zo danken we u dat we vanmorgen ook weer uw woord open mochten doen en samen naar het onderwijs ook mochten horen. Wilt u ons ook verder deze dag in uw gunst gedenken? Neem weg wat niet is geweest naar uw wil. Zie ons aan, blijf ons aanzien in hem, uw lieve Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Het 8e vers van Psalm 89 is de slotpsalm van deze morgen. Gij toch, gij zijt hun roem en de kracht van hun kracht. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.